fijn om zo met elkaar de Heer te aanbidden. En ik geloof dat als we zo samen de Heer aanbidden, dat de Heer ook gewoon wonderen gaat doen. De zegen van God gaat neerdalen als we dat samen doen. Kijk, we hebben thuis natuurlijk onze momenten van aanbidding. En ja, daar word je ook al enorm gezegend en aangeraakt door God. En van tijd tot tijd ervaar je dat meer en de andere keer wat minder. Maar je weet gewoon dat God er is. De Heer is daar. Ik geloof dat, dat de kracht van samen aanbidden, samen de Heer zoeken, dat is ongekend. In de eerste gemeentes gebeurde dat ook en dan was er gewoon opschudding. Elke keer opnieuw. Elke keer als mensen samenkwamen om te bidden, dan gebeurde er wat. En ik geloof dat we die kracht daarvan een beetje onderschatten. Vanmorgen wil ik met u lezen uit Openbaringen. Openbaringen 3, vers 7 tot 13. Dat heeft de Heer op mijn hart gelegd. Ik wist niet zo gauw wat ik ermee aan moest in eerste instantie. Ik denk, ja, Heer, moet ik daarover spreken? En ik heb het lang ook wel een beetje geworsteld met, Heer, wat wil u nou eigenlijk zeggen? Maar op een gegeven moment moet je dat gewoon loslaten. En dan moet je maar gaan voorbereiden en gaan lezen. En dat heb ik dus ook gedaan. En ik wil met u gewoon lezen, Openbaring 3, vers 7 tot en met 13. En dan gaan we daarna zeker vragen over het woord. En schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enige uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan, en bij mijn nieuwe naam. En mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Laat de Heer een zegen vragen over het woord. Hemelse Vader, dank u wel, Heer, dat u een levende God bent. Heer, dat u wilt spreken tot ons hart. Heer, laat ons hart opmerkzaam zijn, Heer, voor uw woord. Heer, en wilt u ons zo leiden, Heer, door uw Heilige Geest en mij ook, Heer, dat ik de woorden mag spreken, Heer, die u zou willen spreken deze morgen. Dank u wel daarvoor. Amen. Openbaringen, dit is de zesde brief. Er zijn zeven brieven geschreven door de Heer aan zeven gemeentes, zeg maar, in die tijd, in Turkije, in Azië. En die brieven zijn ingegeven door de Heer Jezus zelf. Er staat in het begin van hoofdstuk 1, openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die hij door zijn engel gezonden aan zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven. Dus het is een openbaring van de Heer Jezus zelf, die God heeft gegeven om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. En Johannes heeft het opgeschreven voor ons. Die heeft die openbaring gezien en de Heer zegt ook tegen hem, schrijf het op. Dan zegt hij vers 19... Schrijf nu op wat u gezien hebt, wat is en wat hierna zal geschieden. Dus openbaring 1, vers 19. Dus hij moest het opschrijven. En nou zijn dat die gemeentes die genoemd worden, die zeven gemeentes. De eerste brief is aan Efeze. En je kunt verder lezen welke gemeentes het allemaal zijn. Die gemeentes die bestonden in die tijd, allemaal. Ze bestonden, dat waren daadwerkelijk gemeentes. Die lagen niet zo ver van elkaar vandaan. Dus die brief moest geschreven worden, gericht aan die gemeentes. En die moesten dus ook gestuurd worden aan alle gemeentes. En de Heer heeft hier een boodschap in. Het is een profetie. Het is iets wat in de toekomst gaat gebeuren. En toen dat geschreven werd, was het echt toekomst. Nu zijn we al heel eind in de vervulling van deze brief, zeg maar, van deze profetie. En het mooie is, elke gemeente die bestond had een bepaald karakter. Er was iets mee, of er was niks mee. Smyrna en Philadelphia, dat waren hele de perfecte gemeentes. En andere gemeentes, daar was iets aan de hand. En de Heer heeft dat benoemd. En die zegt, joh, doe het nou weg. Bekeer je ervan. En dan zal ik je zegenen. Dus het is aan de ene kant een woord van bekeer je. Maar dat blijkt uit de genade van God. Voor die gemeente die het betreft. En aan de andere kant is het een woord van, voor de toekomst gericht, van wat er gaat gebeuren, die passen op periodes in de kerkgeschiedenis. En Philadelphia, waar we het vandaag over gaan hebben, dat is eigenlijk een periode van opwekking. En die is ontstaan in rond het jaar 1750 tot 1900. Dat is de periode waar we dan hierover spreken als we het over deze brief hebben. Dus dat is eventjes vooraf. En als je dit goed gaat bekijken, dan is dit eigenlijk een hele bijzondere brief. Als je het hebt over de gemeente in Philadelphia, dan zie je dus, als je dus dat zou gaan vergelijken met de gemeente daarvoor, dat dit eigenlijk een gemeente is waar de Heer weinig, of eigenlijk helemaal niks op aan te merken heeft. Het is een perfecte gemeente. In 3, vers 9 staat, maar daar kom ik misschien straks nog even op terug, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Dus Jezus zegt eigenlijk hier al indirect, ik heb u lief. Waarom? Omdat het hart van die gemeente was toegewijd aan God. Maar goed, dan loop ik op vooruit op een aantal zaken. Dit zegt de schrijver aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. De aanhef is eigenlijk al heel bepalend. Jezus zegt hier wie hij is. Hij zegt, ik ben de heilige en de waarachtige. En als je dus op een gegeven moment daarover gaat nadenken, ik ben de heilige en de waarachtige, dan zegt hij eigenlijk hier, ik ben God. Ik ben de almachtige, ik ben de schepper. En als je kijkt in 1 Johannes 5, dat ligt er vlak voor, die brief, vers 20, daar zegt Johannes, in vers 19 beginnende, wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in de boos ligt. Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de waarachtige te mogen kennen. En wij zijn in de waarachtige, namelijk in zijn Zoon Jezus Christus, die is de waarachtige God en het eeuwige leven. We hebben het wel over de drie-eenheid en daar zijn vaak meningen over verdeeld in sommige kerken. Maar ik geloof dat die drie-eenheid zo hecht is, dat je kunt spreken van één God. Er is één God die zich openbaart als de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén God. En hier staat eigenlijk heel duidelijk in 1 Johannes 5 vers 20. Jezus Christus, die is de waarachtige God en het eeuwige leven. En er zijn nog veel meer teksten die erover zouden gaan, maar dan ga ik te ver om in deze preek te behandelen. Maar hou vast dat Jezus is God. Hij is de Almachtige. Door zijn woord is alles tot stand gekomen. En hij is onze Heer en wij zijn in hem. En aan de Philadelphia zegt hij op een gegeven moment dus ook van, dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Met andere woorden, hij heeft alle macht. Hij heeft alle macht in de hemel en op aarde. Toen hij aan het kruis gestorven is, toen heeft hij de boze overwonnen en heeft de sleutel, die macht van de boze weggepakt en naar zich toegetrokken. Jezus heeft alle macht. En dat moeten we beseffen. We hebben het net gehad over beseffen wie je bent. Wij zijn in Christus en Christus heeft alle macht. Niets is onmogelijk voor hem. Als hij opent, dan opent hij. Als hij sluit, dan sluit hij. En de boze kan er niks aan doen. Die heeft er niks meer over te zeggen. En wij zijn met hem overwinnaar. Wij delen in zijn macht. En dat staat hier eigenlijk heel bedekt een beetje opgeschreven. Maar hou vast. Dit zegt de Heilige, de waarachtige, Jezus, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Hij heeft alle macht. En dan sluit ik aan bij Matteüs 28, vers 19, waarin hij zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En verderop zegt hij, ik ben met u al de dagen van uw leven. Wat een voorrecht. En Jezus openbaart zich aan Philadelphia gemeente op die manier. Dat is apart. Het is een profetie. Aan de ene kant, aan de andere kant ook een bevestiging dat ze op de goede weg zijn. De Heilige, de Waarachtige, spreekt. En dan zegt hij in vers 8, ik ken uw werken. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Ik heb voor u een geopende deur gegeven. Dat heeft te maken met die sleutels. U hebt weinig kracht. Als we zo kijken naar ons als gemeente, dan zeg je nou, ja, we zijn maar een kleine gemeente. Wat voor kracht hebben wij nou? Wat voor kracht zit er in ons? We zijn maar met weinig. En wat kunnen we doen? De Heilige Geest doet het. De Heilige Geest doet het. En hoe minder kracht dat we hebben, hoe meer dat Hij kan doen. Dat is toch zo? Als we vol zijn van onszelf, en ik had vanmorgen nog met Reinhard over, van als we denken zelf te kunnen en zelf te kunnen doen, dan lopen we tegen grenzen aan, want wij kunnen niet alles. Op een gegeven moment raken onze energie op, onze wijsheid schiet tekort, en we weten gewoon niet wat we moeten doen in sommige situaties. Maar als de Heilige Geest je de sleutel gaat geven, en je zegt, ik ga erin stappen, want dat is ook nog een vraag, van wil je erin stappen? Als de Heilige Geest je wegleidt, dan dat heb ik zelf ervaren, als dan de Heilige Geest zegt, doe dat, en ik heb zoiets van, ja, maar dat lukt mij niet. En ik heb in het verleden, heb ik, als ik een preek moet voorbereiden, denk ik van, ja Heer, ja, daar kan ik niks van zeggen, want ik weet er niks vanaf, dus dan deed ik het ook niet. Maar had ik vertrouwd op de Heilige Geest, op dat moment, had de Heer veel meer kunnen zeggen, en meer kunnen spreken. En dat is wat ik heb moeten leren, ook door de jaren heen, om dingen los te laten en dingen aan de Heer te geven. En te zeggen tegen de Heer van, nou oké, ik snap het niet, ik begrijp het nog niet, maar ik ga ermee verder. Ik bereid me voor met u. En soms dan krijg je op het moment dat je staat te spreken in één keer een openbaring. En dan leer ik er zelf weer van. Maar dat is uitstappen met de Heilige Geest. Die heeft weinig kracht. Hebben we weinig van onszelf. Maar als de Heilige Geest in ons woont, dan hebben we alles. En dan moeten we het vertrouwen hebben dat Hij het gaat doen. Moeten we het vertrouwen hebben om te durven uitstappen. Ja, de Philadelphia gemeente. Het is eigenlijk heel bijzonder dat God in die periode spreekt. Als je daarover gaat nadenken wat er gebeurd is vanaf zeg maar 1900, of vanaf het jaar 0 dat Jezus is gestorven, dat de eerste gemeente in Handelingen is gestart. En dat we hier in die periode weer zitten in het jaar 1750. En je kijkt wat er aan in de gemeentes is gebeurd vanaf zeg maar de eerste gemeente tot aan de Philadelphia gemeente, de zesde gemeente. Een tijdsbestek van ongeveer zeg maar 1700 jaar. Als je ziet wat er is gebeurd met de gemeentes en hoe diep als het ware het woord van God naar de achtergrond is gegaan en de kracht van God uit de gemeentes is geweken, dan is dit een heel bijzonder werk. Ik heb u een geopende deur gegeven, zegt de Heer. Dat is genade van God. Als je kijkt wat er gebeurd is, hoe de staat van de gemeente was tot die tijd, dan was eigenlijk de kracht van God nagenoeg geweken. Het licht was bijna uit. Het licht was bijna uit. En als je dan gaat naar de verschillende gemeentes, wat de Heer dan zegt, bijvoorbeeld tegen Efeze, en daar begint het al een beetje, in 2 vers 4 daar staat, ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte dat u bent gevallen en bekeer u en doe uw eerste werken. Dan denk je eerste liefde, nou dat is je dan van gauw recht te zetten. En dat kan ook gauw rechtgezet worden als je zegt van Heer, inderdaad, ik ben nu veel meer in eigen kracht bezig en ik heb het offer wat u heeft gebracht, dat is zo gewoon geworden in mijn leven. En dat ik het eigenlijk meer als vanzelfsprekend aanvaard. Maar ja, ik moet me opnieuw toewijden aan u. Dat was de eerste gemeente. Dat is de eerste periode, zo'n beetje, tot zeg maar een 200 na Christus. Van generatie op generatie verzwakte het woord. De eerste mensen hadden Jezus gekend, hadden hem gezien, hadden de apostelen meegemaakt. En naarmate dan die tijd verstrijkt, dan gaat de kracht een beetje weg hebben. En daar moeten we voor waken. Maar hij zegt een heleboel goede dingen, maar dat, goed, dat gaat te ver om dat allemaal te noemen. Maar goed, hij zegt, bekeer u dan. Van welke hoogte, bedenk van welke hoogte dat u bent gevallen. Er was ook nog iets in de eerste gemeente van de werken van de Nicolaïten. En wat was dat nou, de Nicolaïten? Dat waren mensen die dachten van de Heilige Geest, dat is mooi, maar we moeten de gemeente een beetje besturen op een wereldse manier. Een beetje van, je moet leiders hebben en je moet mensen hebben die het woord bestuderen. En ze creëerden een soort rangen en standen. Maar God is niet zo. God heeft ons allemaal de Heilige Geest gegeven. U en mij. En we kunnen allemaal de Heer kennen. En als we zijn woord lezen, dan kunnen we allemaal weten wat God wil. En wat God wil doen. En we kunnen elkaar, en dat is de bedoeling, dat we elkaar gaan bemoedigen. Gaan aanvoeren. Dat we van elkaar leren. En elkaar wijzen op Jezus. Daar hebben we geen leiders voor nodig. Geen directeuren of geen plaatsvervangende directeuren. We hebben geen pauze nodig, we hebben geen bisschoppen nodig in die zin. Nee, we hebben elkaar nodig. Want de Heer is onze koning. De Heer is onze koning. De Israëlieten maken ook de fout in het Oude Testament. Dat ze zeggen, wij willen een koning, net als al die andere mensen. En toen kwam Saul aan het bewind. En zegt de Heer tegen Samuel. Ja, ze hebben niet jou verworpen, maar ze hebben mij verworpen. De Heer wil rechtstreeks onze koning zijn van ons hart. En de leer van de Nicolaïten was eigenlijk een beetje opgericht om, nee, we hebben een soort plaatsvervangers nodig. We moeten mensen hebben die ons leiden en ja, dan komt de leiding van de Heilige Geest komt naar de achtergrond toe. Maar het mooie van die Efeze gemeente was van dat ze dat haten. Dat wilden ze niet. En dan zegt de Heer ook, maar dit hebt u voor, in vers 6, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. De eerste gemeente in Handelingen, die lag onder vuur. Meteen toen de gemeente begon, toen was er tegenstand. De boze wil niet dat een gemeente goed functioneert. Want als een gemeente goed functioneert, dan moet hij het loodje leggen. En dat vindt hij niet fijn. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat alles proberen om dat werk van God te saboteren. Vroeger werd er nog wel eens een beetje zaagsel in auto's, oude auto's, als ze een beetje olie lekte. En bij zo'n handelaar, dat weet ik nog goed, en dan praat ik over de jaren 60, had je van die hele oude auto's. En dan, als je dan een auto kocht, dan had je wel eens de pech dat je een auto kocht die net zoveel olie verbruikte als benzine. En handelaar hadden dan de neiging om daar zaagsel in te doen, in het karter. Dan werd er minder gelekt. Nou, dat ging 400 kilometer goed en toen dan was hij helemaal een puin, de auto. Kijk nou, de boze, die wil zaagsel in die machine gooien. Door alles tegen te werken. En hij gebruikt alles. Hij gebruikt verleiding, hij gebruikt verdrukking, hij gebruikt vermenging. Al dat soort dingen gebeurt er. En je ziet dus door de eeuwen heen dat hij ook al die tactieken heeft toegepast. En daarom is het heel bijzonder dat die gemeente, dat God een opwekking doet. Maar dat is ook genade van God. Ik zou zeggen, het is genade van God. Want als het zo duister is geworden, als mensen zo vervreemd zijn van God en zo zijn misleid, dat ze dus ja, dingen doen uit gewoonte of uit traditie of omdat anderen het zeggen, waarin ze eigenlijk God niet meer zien en niet meer aanbidden, dan is het heel bijzonder dat dan de Heer opstaat en zegt, ik heb je een geopende deur gegeven. En het is begonnen bij een paar mensen die zijn gaan bidden. Die op de knieën zijn gegaan. Ik heb het even gegoogeld. Ik ben ook een beetje modern. Dus, en ik ben gaan googelen over die tijd. Over de opwekkingspredikers van die tijd. En je hebt de namen als Jonathan Edwards. Je hebt George Whitfield. En je hebt John Wesley. En als je er naar die levens kijkt, dan zijn ze lid van een kerk. De Heer raakt ze op een bijzondere manier aan. Maar je hebt ook gezien, je leest ook, dat ze op een gegeven moment 13 uur per dag studeren in het woord. Je leest ook dat ze 2 dagen in de week vasten. Het hart van die mensen was erop gericht om God te leren kennen. Om datgene wat verloren was gegaan, het licht wat ze hadden, dat willen ze iedereen vertellen. En God geeft daar een opwekking. En het vreemde is dat die mensen worden geraakt door het vuur van de Heilige Geest. En dat de kerk zegt van ja, maar nou, dat vinden we toch een beetje vreemd. Weet je wat, over 9 maanden loopt jouw contract af en dan poedeloe. Sommige mensen werden ontslagen. Die Jonathan Edwards, als je dat kijkt op internet, dan denk je, nou, dat zal wel een vreemde figuur zijn geweest. Maar toen hij werd ontslagen, toen ging hij rondreizen als een evangelist. En overal waar hij kwam, kwamen duizenden mensen bij elkaar. Je snapt niet hoe. Je snapt niet hoe ze zijn stem hebben kunnen verstaan in al die menigte. Maar de mensen kwamen daar en ze kwamen radicaal tot geloof. Alcoholisten werden bevrijd. Die gezinnen werden keurige gezinnen. Ze gingen Jezus volgen. De Heer deed een machtig werk. Niemand kon die deur sluiten. Jezus had een deur geopend. En dan kun je iemand ontslaan. Je kunt zeggen van nou, je bent niet meer welkom. Maar de Heer gaat door. En soms is het zo dat een kleine minderheid in een gemeente of kerk de Heer verstaat. En dat de meerderheid zegt van oh. En dat is eigenlijk ook in Bijbels gegeven. Als je kijkt naar de 12 verspieders. 2 verspieders, die willen de Heer volgen. Wij gaan het land innemen, want de Heer gaat het doen. 10 niet. Op een gegeven moment met Elia, met Ahab en met Izebel. Izebel had de macht gegrepen. Dat is ook een andere vrouw die genoemd wordt in een van die brieven. Izebel had de macht gegrepen, die was met Ahab getrouwd. Had in Israël de gewone eredienst aan God, had ze een beetje helemaal weggemoffeld, weggevaagd en had Baalpriesters aangesteld. Heel het volk liep de afgoden achterna. En dan komt er Elia, die staat op. En die zegt op een gegeven moment tegen Ahab, je bent op de verkeerde weg. Het zal niet meer gaan regenen. En het heeft 3 jaar niet geregend en Ahab bekeerde zich niet. Op een gegeven moment gaat hij de confrontatie aan op de Karmel. Elia alleen. Tegen 450 Baalpriesters. En we weten wat er gebeurd is. Hij daagt ze uit. Hij zegt, bid tot jullie God. En als de... Ik moet het verhaal maar lezen. Als de Heer God is, volg de Heer. Is de Baal God, volg de Baal. Uiteindelijk wijst Elia in zijn eentje, met hulp van God, dat onze God, de Almachtige, God is. Maar het volk was afgedwaald. Het volk was helemaal de afgoden achterna gelopen. En ze dachten dat ze goed bezig waren. In Handelingen zie je hetzelfde gebeuren. Op een gegeven moment, dan staat er op een gegeven moment, en dat heeft dan te maken met, wat er staat ook met, in vers 8. Ik ken uw werken, zie ik heb voor u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten, want u hebt weinig kracht en toch hebt u mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Mijn naam niet verloochend. Ze gingen door. Ondanks alle tegenstand gingen zij door. In Handelingen, de eerste gemeente, zie je precies hetzelfde gebeuren. Als op een gegeven moment Petrus en Johannes met die verlamde man, dus op een gegeven moment daar een aanleiding van een preek hebben en het volk, er komen 5000 mensen tot geloof, dan zegt het Sanhedrin, hey, die moeten die mannen gevangen nemen. Moeten ze pakken. Want ze mogen dat woord van God niet verspreiden. Ze mogen niet spreken in de naam van Jezus. En ze worden gevangen genomen. En ze worden heel sterk op het hart gedrukt om niet meer te spreken in de naam van Jezus. Dat mag niet. En dan zegt Petrus, of Johannes, ik weet het niet even, dan zullen we moeten lezen. Die zegt dan op een gegeven moment, ja, wat is nou beter, om God te gehoorzamen of jullie te gehoorzamen? Wij kunnen niet zwijgen over de naam van Jezus. Wij kunnen niet zwijgen. En hier staat, u hebt mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Zij konden niet zwijgen. Er was een gemeente ontstaan in die jaren, Philadelphia was een gemeente, dat was een zendingsgemeente. Zij konden niet zwijgen. En God gaf een geopende deur. En er zijn heel veel opwekkingen geweest. Ja, behalve in Nederland. We zijn daar een beetje langs heen gefietst. Maar Engeland, Amerika, Australië. Dat is een hele periode geweest van opwekking. En als je dan de verhalen daarvan leest. Dan sta je eigenlijk te kijken. En dan is alleen maar het verlangen. Het is mijn verlangen zou zijn. Van laten we met z'n allen gaan bidden. Dat het hier komt. Maar wij kunnen hier verschil maken in Tiel. Als we samen de handen ineens slaan. Met hetzelfde verlangen. Dat de Heer wordt groot gemaakt. Dat zijn naam wordt verkondigd. Een positief punt wat hier staat is. U hebt mijn woord in acht genomen. Weet je. Als er zoveel misleiding is. Zoveel verleiding. En je moet maar eens lezen in de brieven. Er wordt gesproken over de leer van Biliam. Er wordt gesproken over Izebel. Over de leer van de Nicolaïten. Die op een gegeven moment echt vaste grond gaan krijgen in de gemeente van Pergamum. Dan zie je dat er zoveel bedekt is en toegedekt is. Op een gegeven moment. En dat komt alleen omdat je het woord niet kent. De boze is een ster. Een tacticus. En die wil ons zoveel mogelijk bij het woord vandaan halen. Die wil zoveel mogelijk het woord onderuit halen. Maar we moeten vasthouden aan dit woord. En de gemeente in Philadelphia die hield vast aan het woord. U hebt mijn woord in acht genomen. Dat is de garantie. Dat is in ieder geval het middel om misleiding te kunnen onderkennen. Om te weten wat Gods wil is. En welke weg dat we moeten gaan. En natuurlijk met leiding van de Heilige Geest. U hebt mijn woord in acht genomen, staat er. En dat is nodig. Wij kunnen niet zonder het woord. Dit woord. Zoals het hier staat. Niet anders. We hebben theologen, we hebben mensen in onze maatschappij. Die alles maar willen ontkrachten. En waar begin je? Als je het ene niet gelooft. Dan hoef je het ander ook niet meer te geloven. Waar begin je? Hou vast aan het woord. De Philadelphia gemeente hield vast aan het woord. De eerste gemeente hield vast aan het woord. En voor mij is de eerste gemeente een soort blauwdruk voor alle tijden. De eerste gemeente was niet voor toen. De eerste gemeente is ook voor nu. Wat hun deden, hoe hun karakter was, dat is het voorbeeld. Als ze het woord bestuderen, als ze bijeenkomen om te bidden, om God te loven en te aanprijzen, hoe ze met elkaar omgingen, de liefde onderling, de zorg voor elkaar, dat was de eerste gemeente, dat was het karakter. En dat karakter is niet veranderd door de loop van de jaren, want God bedoelt het zo. God bedoelt het echt zo. En ook wat er gebeurt, de gevolgen zijn voor hem. De verantwoordelijkheid neemt God erover. Als wij maar zijn, als wij maar gaan staan zoals de eerste gemeente is gaan staan. U hebt mijn woord in acht genomen. En mijn naam niet verloochend. En dan een mooi stukje hier, in vers 9. Zie, ik geef u uit de synagoge van de Satan van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Joden, ergens staat er geschreven dat zijn godlovers. Mensen die loven God. Maar hier staat, zij liegen. Dus ze deden net alsof ze God loofden en prijsden. Ze hadden ook tegenwerking van die synagoge van de Satan. Zo noemt Jezus ze. Het was de plaatselijke gemeente in Philadelphia. Dat kun je bijna leggen op de eerste gemeente. In Handelingen. De mensen die op een gegeven moment de Heer wilden volgen, werden altijd een beetje afgeremd. Dat zie je ook in de opwekkingsperiode. Mensen werden uit de kerk gestuurd. Zij logen. Maar, zegt Jezus dan, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden. En dat gebeurt ook. Er zijn ook mensen. Paulus ging altijd eerst naar de synagoge toe om te spreken tot de Joden. En er waren altijd mensen die hem gingen volgen. En er waren mensen die in opstand kwamen. Dat zag je ook in Handelingen in de eerste gemeente. Dat zag je eigenlijk overal. Dat er voor- en tegenstanders waren. Maar sommigen komen tot geloof. En Jezus zegt hier, ik zal maken. Hij doet het. Dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Ze zullen zien, zegt hij, aan jullie, dat ik van jullie hou. dat ik hier in jullie midden ben. En dat is mooi. Mooi om te kunnen zeggen van, als we hier zo bij elkaar komen en dat we zien dat Jezus van ons houdt en dat mensen binnenkomen en zeggen, ja, de Heer is hier. Dat zou toch geweldig zijn? Ik zou dat geweldig vinden. Dat ze niet zeggen, nou, het is een gezellig clubje, dat is mooi. Maar ze zouden zeggen van, Jezus is hier. En ik zie dat jullie van Jezus houden en dat Jezus van jullie houdt. Daar gaat het om. Ze zullen erkennen dat ik jullie lief heb. En dan vers 10. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Dan staat er in de NBG, omdat u trouw gebleven bent om mij te blijven verwachten. Ik vind het iets begrijpelijker als wat hier staat. In de NBV staat ook zoiets van trouw gebleven bent om mij te blijven verwachten. Leven wij vanuit die verwachting? Want dat bepaalt nogal wat als wij de Heer verwachten. Elke dag van ons leven. Maar wij leven nu in een tijd waarin heel veel mensen zeggen, nou, hij komt spoedig. Ik geloof het zelf ook dat het zo is. Hoe lang het duurt, weet niemand. Maar is ons leven erop gericht om de Heer te ontmoeten? Als hij zo meteen terugkomt. Bepaalt de verwachting dat hij komt, bepaalt dat de keuzes die we maken. Als ik gewoon naar mijn eigen gezin kijk, er zijn een aantal jongens die de Heer nog niet hebben aangenomen, om het zo maar te zeggen. Ik bid er elke dag voor. Hoe vurig bidden we voor onze kinderen? Of voor onze omgeving? Van, stel dat hij morgen terugkomt. Wat dan? Ik geloof dat hij terugkomt. Ik weet dat ik ben gered. Dat staat in Gods woord. En ik weet het ook in mijn hart. Maar ik zou het heel vervelend vinden als mijn kinderen er niet bij zouden zijn. Ik zou het heel vervelend vinden als mijn buurman er niet bij is. Ik heb een keer een preek gehoord van Peter Vlug junior was dat toen. Hij zal nu ook inmiddels al senior zijn. En het was een evangelisatiepreek. En hij zei op een gegeven moment, dat was in de baptistengemeente, s'avonds een keer, toen was hij daar. En toen zei hij op een gegeven moment van, ja, zegt hij, daar komt de Heer terug. En wij komen voor de troon van God te staan. Jij bent opgenomen en jij bent kind van God. En de buurman, die zie je daar ook langskomen. En die schreeuwt naar je toe van, had het me maar verteld. Had het me maar verteld. Weet je? Dat zijn van die dingen die blijven hangen. Bij mij tenminste wel. Maar als je me eerlijk vraagt van, hoe vaak praat je met de buurman over de Heer Jezus? Dan moet ik tot mijn schaamte zeggen dat dat niet zo vaak is. Ik bid er wel voor. En ik bid voor een opening. Maar ik denk dat we in een tijd leven dat we het echt zo serieus over moeten gaan nadenken. Hier staat, u hebt mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verloochend. Het wordt tijd om een getuigende gemeente te zijn. Het wordt tijd om een getuigende gemeente te zijn. U bent trouw gebleven om mij te blijven verwachten. Die verwachting, die bepaalt elke keuze in ons leven. Als we weten dat hij komt, als we weten dat hij in elke situatie aanwezig is, dat hij in elke situatie wijsheid geeft en raad geeft, advies geeft, uitredding geeft. Als we dat verwachten, dan kan het niet anders als dat we ook anders in het leven staan. Dat we andere keuzes maken. Er is zo'n rijke dwaas in een van de evangeliën. Die heeft een hele mooie oogst. Prachtige oogst. Hij zegt, mijn schuren zijn te klein om alles op te slaan. Mijn schuren zijn te klein. Weet je wat ik ga doen? Ik ga nieuwe schuren bouwen. En dan kan ik alles erin zetten, opslaan. En dan kan ik gaan rentenieren. En dan zegt de Heer tegen hem s'nachts van, je bent een dwaas. Want vannacht haal ik je naar huis. En een ander gaat lachen met die mooie opbrengst. Welke keuzes hebben we gemaakt? Hebben we schatten verzameld in de hemel? Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren. Het heeft te maken met de verdrukking die groot gaat komen. Maar daar ga ik het niet over hebben. Het gaat er mij vooral om, u bent trouw gebleven om mij te blijven verwachten. U bent trouw gebleven om mij te blijven verwachten. Hou vol. Hou vol. Blijf dicht bij het woord. Leef met de Heer als koning in uw hart. Laat hem de koning zijn van uw hart. Laat hem de koers bepalen. Laat hem het doen. En hij zegt tegen deze gemeente in vers 11. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Houd het vast. Je bent op de goede weg. Jezus staat centraal in die gemeente. Jezus staat centraal in de levens van mensen. En Jezus doet het. Hij geeft het. Zijn duizenden, miljoenen mensen zijn er tot geloof gekomen in die periode. Hebben de Heer leren kennen. Als je die periode eens bekijkt. En dan zie je gewoon de genade van God. Als je weet hoe duister het was voor die tijd. Het licht was bijna uitgedoofd van Gods geest. En daar gaat God in één keer een wonder doen. En dat wonder kan hij ook vandaag doen. We kijken om ons heen, we zien er wat anders gebeuren. We zien de afval, we zien de kerken kleiner worden. Maar laten we bidden dat God ons genade geeft. Dat hij weer zo'n tijd gaat geven van opwekking. En dat begint bij ons. Dat begint bij ons hart. Van hoe staan wij ten opzichte van de Heer? Zijn wij bereid om te investeren in het Koninkrijk van God? Om ons leven in zijn dienst te stellen, om hem te gaan dienen? En dat valt niet mee. We hebben allemaal ons werk, we hebben ons gezin, we hebben onze verplichtingen. En je moet een keuze maken. Een keuze. Om tijd vrij te maken voor de Heer. In 2 Korinthe 8 vers 9. Daar staat dat hij is arm geworden. Opdat wij rijk zouden worden. De Heer heeft alles gegeven. Alles. De opwekking. Zoals we hierover gesproken hebben. Was ook genade van God. Dat ik tot geloof ben gekomen is genade van God. Ik had op het juiste moment een juiste persoon op mijn pad die mij vertelde van de Heer Jezus. Ik ben er nog zo blij mee. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Het is zo geweldig dat hij hier op mijn pad is gekomen. Maar het is wel genade geweest. Maar dan, als je gered bent, dan heb je wel een verantwoordelijkheid. Wat ga je doen? Met jouw redding, met die gave van God. Dat je verlost bent, dat je gered bent. Wat ga je doen met je tijd? Wat ga je doen? Ik denk dat we op moeten staan. Het is tijd om op te staan, allemaal. Dat het vuur van de eerste gemeente in ons gaat branden. Dat Philadelphia gemeente bestuderen thuis is. Kijk eens wat ervoor is gebeurd. Kijk eens wat William heeft gedaan. Kijk eens wat Isabel heeft gedaan. Dat staat allemaal in Gods woord. Hoe hij te werk is gegaan. Dat zijn tactieken van de boze geweest om de gemeente te stoppen. Om het werk van God te stoppen. En wij kunnen dat van ons afschudden. Want de Heer is met ons. Hij is de Almachtige en wij hebben macht om het af te schudden. Maar het gaat erom, wat gaan we doen? Willen we toegewijd zijn aan hem? Daar ga ik het mee afsluiten. Zullen we samen bidden? Hemelse Vader, Heer, wij prijzen u. Heer, er is niemand zoals u. Heer, en Ja, we weten, Heer, dat we hier staan, Heer, omdat u ons genadig bent. Heer, wat zouden we zijn zonder u, Heer? Wat zouden we zijn zonder uw genade? Heer, we hebben zo gekeken naar de gemeente Philadelphia. We hebben ook een beetje zijlings de eerste gemeente genoemd, Heer. Heer, dat is eigenlijk te veel, Heer, om te noemen, Heer, in een kleine korte preek, Heer. Heer, maar wilt u gewoon, Heer, ja, dingen in ons hart uitwerken? Wilt ons laten zien, Heer, wat belangrijk is, Heer, voor de komende tijd? Heer, we weten, Heer, dat u spoedig terugkomt, Heer. Heer, en we hebben kleine kracht. We hebben het ook gelezen, Heer, we hebben kleine kracht. En dat is me goed ook eigenlijk, Heer, want... En dan kunt u het verder, Heer, aanvullen, Heer, door de Heilige Geest. Heer, u kunt ons in sturen en leiden. Heer, geef ons wijsheid, Heer, voor de komende tijd. Heer, en laat uw heerlijkheid, Heer, in ons midden zijn. Heer, uw kracht, Heer, en uw aanwezigheid, Heer, duidelijk in ons midden zijn, Heer. Dat mensen zullen erkennen, Heer, dat u hier bent. Heer, en... Ja, Heer, het is ons verlangen, Heer, om dat onze kinderen tot geloof komen, Heer. Dat onze familie tot geloof komt, Heer. De omgeving, Heer, collega's. Heer, maar geef ons wijsheid, Heer. En ik herken ook, Heer, zelf, Heer, dat ik ook daarin soms maar een lafaard ben, Heer. Heer, maar we zijn sterk in u. Heer, en ik bid u zo, Heer, dat u ons zo vervult, Heer, met uw Heilige Geest. Heer, dat u uw werk kunt doen door ons heen, Heer. En dat mensen u gaan zien, Heer. En dat die opwekking, Heer, die we door de eeuwen heen hebben gezien bij sommige mensen, Heer. Dat het waarheid mag worden, Heer, in ons midden, Heer. Dat er vanuit ons midden, Heer, een licht mag uitgaan, Heer, van deze gemeente, Heer, naar Tiel en omgeving. Heer, dank u wel, in de naam van Jezus. Amen.